Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten wij zingen uit Psalm 98. Wij zingen het vierde vers. Laat al de stromen vrolijk zingen. De handen klappen naar omhoog. Het gebergte vol van vreugde springen en huppelen voor des Heren oog, want hij komt om de aarde te richten, de wereld in gerechtigheid. En al het volk dat wreed geweld moet zwichten, wordt in rechtmatigheid geleid. Psalm 98, het vierde vers. Gemeente, wij willen verder gaan met de behandeling van de profeet Nahum. Vorige week hebben we hoofdstuk 1 bezien. Nu willen we hoofdstuk 2 bezien. En we beginnen te lezen bij vers 15 van hoofdstuk 1. Dus de schriftlezing is Nahum 1, vers 15. En we lezen door tot het einde van hoofdstuk 2, dat is vers 13. En dit gedeelte vormt ook de tekst voor de prediking van vanavond. Nahum 1 vers 15 tot en met 2 vers 13. Zie op de bergen de voeten dergenen die het goede boodschapt, die vrede doet horen. Vier uw vierdagen, o Juda, betaal uw geloften. Want de Belials man zal voortaan niet meer door u doorgaan. Hij is gans uitgeroeid. De verstrooier trekt tegen uw aangezicht op. Bewaar de vesting, bezichtig de weg, sterk de lendenen, versterk de kracht zeer. Want de Heere heeft de hovaardij van Jacob afgewend, gelijk de hovaardij van Israël. Want de ledigmakers hebben ze ledig gemaakt en ze hebben hun wijnranken verdorven. De schilden zijner helden zijn rood gemaakt. De kloeke mannen zijn scharlakenvervig. De wagen zijn in het vuur der fakkels. Ten dag als hij zich bereidt en de spiezen worden geschud, de wagens razen door de wijken, ze lopen ginds en weer op de straten. Hun gedaanten zijn als der fakkels, ze lopen door elkander heen als de bliksemen. Hij zal aan zijn voortreffelijken gedenken, doch zij zullen struikelen in hun tochten. Ze zullen haasten naar hun muur, als het beschut zulvaardig zal wezen. De poorten der rivieren zullen geopend worden en het paleis zal versmelten. En Huzab zal gevankelijk weggevoerd worden. Men zal haar heten voortgaan en haar maagden zullen haar geleiden als met een stem der duiven, trommelende op haar harten. Nineveh is wel als een watervijver, van de dagen af dat zij geweest is, doch zij zullen vluchten. Staat, staat, zal men roepen, maar niemand zal omzien. Rooft zilver, rooft goud, want er is geen einde aan de voorraad. Ter heerlijkheid van allerlei gewenste vaten. Zij is geledigd, ja uitgeledigd, uitgeput en haar hart versmelt. En de knieën schudden, en in al de lendenen is smart, en hun aller aangezichten betrekken als een pot. Waar is nu de woning der leeuwen, en die weide der jonge leeuwen? Alwaar de leeuw, de oude leeuw en het leeuwenwelp wandelde, en er was niemand die hen verschrikte. De leeuw die genoeg roofde voor zijn welpen, en worgde voor zijn oude leeuwinnen, die zijn holen vervulde met roof en zijn woningen met het geroofde. Zie, ik wil aan u, spreekt de Heere der Heerscharen, en ik zal haar wagens in rook verbranden, en het zwaard zal uw jonge leeuwen verteren, en ik zal uw roof uitroeien van de aarde, en de stem uw gezanten zal niet meer gehoord worden. Tot zover. We doen belijdenis van ons geloof, gemeente, en daarna zingen wij Psalm 50, het eerste vers. Der goden God verheft zijn stem met macht en roept deze aard van waar de zon met pracht in het oosten rijst tot waar zijn zee verdwijnt. En wat u daar verder vindt in Psalm 50... het eerste vers na de geloofsbelijdenis. En een ieder spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Laten wij nu een zegen van de Heere vragen over deze dienst. O Heilige Heere, U regeert. Alles wat er in deze wereld gebeurt, dat gebeurt door Uw leiding, door Uw voorzienigheid en door Uw macht. Dat wil niet zeggen dat wij uw leiding altijd begrijpen. Maar dat wil wel zeggen dat uw kerk mag weten dat u alles beheerst. En dat u bezig bent al het kwaad wat mensen bedenken te gebruiken. Totdat de wereldgeschiedenis zal uitlopen op het eindoordeel. Want u komt terug om te oordelen de levenden en de doden. We hebben dat zojuist ook beleden. We hebben dat ook beleden in ons zingen. Uit Psalm 98 en Psalm 50. En we hebben er ook van gelezen uit deze oude profeet van bijna 3000 jaar geleden. O Heere, u regeert. En u beheerst alles. En dat mag de troost zijn van uw kerk. Ook de troost voor elk van uw kinderen. O, wat een troost is het, Heere, dat u alle macht hebt. En dat u daarom ook uw kinderen vasthoudt. Dat wanneer u in het hart een verlangen opwekt naar u. Wanneer in het hart er gelegd wordt een hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Dan is dat door u gewerkt. En dan zal dat hongeren en dorsten ook leiden dat u komt in het hart. En wanneer u in het hart komt van een zondig mens, een kind, u neemt daar intrek. Dan giet u daarin uit het eeuwige leven. En dat leven kan nooit meer weggenomen worden. O, wat een troost is dat. Ook wanneer juist uw volk en kinderen op de zeef van Satan liggen. Wanneer ze heen en weer geschud worden. En wanneer de Satan ze zeer begeert te ziften als de tarwe. Maar dat u in de hemel bidt dat hun geloof niet ophoudt. En dat u hen ondersteunt en hen draagt. Ook in dagen waarin het zo donker is en het lijkt alsof de Heere ons vergeten heeft en verlaten heeft. Maar dan gaat u toch nog door. Want u verlaat nooit het werk uwer handen. En uw werk kan nooit meer ongedaan gemaakt worden. O, wat een troost, Heere, dat u uw kinderen doet volharden. Dat doet u, dat doen zij niet. Dat doet u. Als het aan uw kinderen gelegen had, dan waren ze al lang afgegleden en uitgegleden om nooit meer op te staan. Maar u onderhoudt het geestelijke leven. En daarom zal de hemel ook eens vol komen, omdat u doorgaat met uw werk. Omdat u alles beheerst. O, hoe groot is uw macht. En uw trouw zal altijd bestaan. En zo mag uw kerk roemen in uw macht. Dat u uw kinderen zult bewaren, zelfs in het heetst gevaar. En dat u bezig bent het oordeel voor te bereiden op alle goddelozen. Op hen die zich tegen u verheffen. Hen die u lasteren, hen die u smaden. Hen die uw geboden met voeten treden. Hen die geen boodschap hebben aan u. Ach, Heere, van nature leven wij allemaal zo. Tenzij een mens wederom geboren wordt, hij kan het koninkrijk Gods niet binnengaan. En daarom bidden wij u nu opnieuw om dat wonder van de wedergeboorte. Dat u nieuwe verlangens legt in het hart, een verlangen naar u. Wij bidden u om het geestelijke leven. En wij bidden u dat u uitgietingen wilt geven van uw Heilige Geest, ook in het midden van onze gemeente, opdat wij verblijd mogen worden door uw werk in ons midden en dat uw naam voortgeplant mag worden ook onder ons, onder het opvolgend, opkomend geslacht. O Heere, wij bidden u, geef ons liefde tot u en een verlangen naar u. Wilt u intrek nemen in harten van mensen? Wilt u plaats maken daar waar geen plaats is voor u? Ook onder ons. Ook onder hen die geen blijk geven van geestelijk leven. U kent het hart, wij niet. Maar uw woord zegt het ons. Dat dat de werkelijkheid is van de uiterlijke gemeente. Dat er kaf en koren is. Maar nu bent u die God die kaf verandert in koren. En daar willen wij u om bidden, ook nu vanmiddag. Heere, gaat u door met uw werk in ons midden. Wil de gemeente behouden. Wil uw kerk bewaren door uw trouw. Wilt u uw kinderen ondersteunen overal waar ze zijn. Overal in deze hele wereld. Hen die vervolgd worden. En die in gevangenissen liggen. En die gemarteld worden. Die geslagen worden. Die onder druk gezet worden. Die uitgelachen en bespot worden. Die in armoede leven. Die ontvoerd worden. Die in slavernij leven. Die gedwongen worden om te lasteren. O Heer, wilt u al uw kinderen verlossen en bewaren en vasthouden. En dat het mag blijken dat al de aanslagen van de vorst der duisternis niets uitwerkt. Dat u zult staan, Heere Jezus, op de berg Sion met de 144.000, 12 × 12 × 1000, die het beest overwonnen hebben door u. Door uw bloed en door het getuigenis dat u hen geeft. Heere, gedenk uw kinderen overal ter wereld. Gedenk ons. En gedenk deze wereld. Wil nog velen tot bekering brengen. En dat ze verlost mogen worden van de toekomende toren. Want die toren komt. Het oordeel komt. Wat er met Sodom en Gomorra gebeurd is. En wat er met de wereld ten tijde van Noach gebeurd is, gaat weer gebeuren. Niet met water, maar met vuur. En dan zal het rijk van de antichrist, het rijk van de leugen, het rijk van de valse leer, die zoveel twijfel en ongeloof gezaaid heeft, dat zal ten onder gaan. En u zult regeren tot in eeuwigheid met al uw verlosten. Het zal een vreugde voor uw kerk zijn wanneer u de boze en al de goddelozen hebt overwonnen. Heere God, wil in onze harten werken dat wij bij de schapen mogen horen en niet bij de bokken. En dat wij, de schapen uwer weiden, dan ook een goed getuigenis laten horen van u en van uw liefde en van uw goedertierenheid en van uw barmhartigheid. O Heere, gedenk ons zo. We willen u weer opnieuw een gedeelte bezien. Uit het geïnspireerde woord wat u gegeven hebt destijds aan uw profeet Nahum. Het is moeilijk voor ons, wilt u ons helpen? Wil u dienaar duidelijkheid geven in spreken en helderheid in gedachten? Want ook hij is volkomen van u afhankelijk en zonder u kan hij niets. Heere, zegen de arbeid van uw dienaar in het midden van de gemeente, tot uw eer en tot welzijn van de gemeente. Zegen u de kerkenraad, bedouw de broeders met uw geest en leid hen steeds verder in de heilgeheimen van uw woord. Heere, gedenk ons kerkelijk leven. Gedenk het werk in Apeldoorn aan de Theologische Universiteit. Gedenk de hoogleraren, leid hen in uw waarheid. Zegen de studenten. Zegen al het zendingswerk wat plaatsvindt vanuit onze kerken. De verkondiging ook in verre landen. Ook de verkondiging die plaats mag vinden onder Koerden en onder de mensen in Irak, ook vanuit onze kerken. Heere, gedenk hen die daar werken. Wil in genade neerzien op onze maatschappij. Wilt u nog terugtrekken uit goddeloosheid en uw koninkrijk nog bouwen? Laat uw kerk uitgebreid mogen worden. Gedenk onze regering, ons vorstenhuis, en hoor ons om Christus wil alleen. Amen. Gemeente, laten wij zingen Psalm 7 en wij zingen de versen 5 en 6. Psalm 7, de versen 5 en 6. geliefde gemeente, het Bijbelboek Nahum beslaat slechts ongeveer 2 bladzijden uit uw Bijbel. Het is klein, maar het is vol troost. Dat is ook de betekenis van de naam Nahum. Het Hebreeuwse woord Nachum betekent troost, medelijden, vertroosting. En zo heeft de Heere deze man Gods uitgekozen, deze Nahum, om troost te geven aan het volk van Juda. En dat tegenover hun vijand Assyrië met hun hoofdstad Nineveh. Vorige week hebben we gezien hoe Nahum het oordeel van God over deze Assyrische rijk en over haar hoofdstad heeft aangekondigd. Dat is dan tegelijkertijd ook het eerste deel, hoofdstuk 1, het eerste deel van deze profetieën van Nahum. Het tweede deel, dat is hoofdstuk 2, beschrijft de vreugdevolle nieuws van de plundering en de verwoesting van Nineveh. Dat gaf vreugde bij de mensen van Juda. En hoofdstuk 3 beschrijft dan tenslotte de schuld en de straf op het kwaad. En daarom de onontkoombare verwoesting van de grote stad Nineveh. Dus vanmiddag willen we nadenken over vreugde die de Heere bereidt voor zijn volk. Nu is het boek Nahum niet zo gemakkelijk te lezen. En dat komt vooral hierdoor dat de ene keer spreekt de profeet tot Juda. En dan spreekt het, en dan is het de Heere die spreekt tot de mensen van Nineveh. En dan is het de Heere die spreekt tot de verwoestende vijandelijke soldaten. Wij weten dat zijn de Babyloniërs. Van Nebukadnezar, het Babylonische Rijk, heeft dat Rijk van Assyrië overwonnen. En er wordt niet erbij verteld, als we dit zo lezen, tot wie het woord zich richt. En daarom maakt het lezen wat moeilijk. Maar als u onderscheid maakt tussen wie de Heere, wie de profeet aanspreekt, dan wordt het een stuk duidelijker. Maar hier in dit tweede gedeelte gaat het over de vreugde. De vreugde over de ondergang van Assyrië. Dat is bij ons heel ver bij ons vandaan. Wij spreken over een wereldrijk wat niet meer bestaat. Allang niet meer. Het is ook nooit meer een rijk geweest. Als ik het goed begrijp, stammen de Koerden af van de oude Assyriërs. Het was in de dagen van het Oude Testament een ontzaglijke rijk. Het heeft eeuwenlang bestaan. Honderden en honderden jaren. En het was een verschrikkelijke macht. Ze waren ook heel wreed. Wat ze met de overwonnen volken en die mannen die ze gevangen namen deden, dat was verschrikkelijk. En het was een wreed volk, een volk wat angst inboezemde. Ook moet je zich voorstellen dat Sanherib daar stond voor de muren van Jeruzalem. En hij riep in het Hebreeuws tot de mannen op de stad, geef je toch over, want anders komen wij. En dan gebeurt er wat. U voorstellen de ontreddering van Hiskia. Toen hij die brieven kreeg, zoals ik vorige week gezegd heb. Het was vreselijk, het was angstig, het was ontzettend. Ze hadden zoveel kwaad aangericht. En daarom is de verwoesting van Assyrië goed nieuws. Het is blijdschap en vreugde. Eindelijk. Die verschrikkelijke overwinnende macht is nu zelf overwonnen, is te gronde gebracht. O, wat een blijdschap. Vreugde voor Gods kerk. Nou, wij denken na over de ondergang van Nineveh. Wij letten op ten eerste de verkondiging daarvan. Ten tweede de verwoesting daarin. En ten derde de verheuging daardoor. Dus wanneer wij hier zien de ondergang van Nineveh, wij letten op ten eerste de verkondiging daarvan, ten tweede de verwoesting daarin en ten derde de verheuging daardoor. Dus hier mag de profeet Nahum verkondigen dat de Heere een machtig leger zou zenden tegen Nineveh om haar te verwoesten. Wat een blijde boodschap. Een goede boodschap. Een evangelie. Eve, dat is goed. Ui in het Grieks, EU. Angelion is boodschap. Goede boodschap. Een blijde boodschap. Een evangelie. Voor de mensen van die tijd, de verwoester, komt om. En daarom begint er in hoofdstuk 1, vers 15, met die vreugde ziet op de bergen, de voeten desgenen die het goede boodschapt, die vrede doet horen. Vier uw vier dagen, o Juda, betaal uw geloften, want de Belials man zal voortaan niet meer door u doorgaan. Hij is gans uitgeroeid. Die Assyriërs die u zoveel kwaad hebben aangedaan, die worden nu zelf verslagen. En hier zien we met name, dat voelt u wel, een overeenkomst met Jesaja. 52 vers 7. Hoe liefelijk zijn de, op de bergen de voeten desgenen die het goede boodschapt, die de vrede doet horen. Van degene die goede boodschap brengt, van het goede die heil doet horen. Van degene die tot Sion zegt, uw God is koning. Jesaja leefde in dezelfde tijd als Nahum. Ze hebben bijna verkondigd de ondergang van Assyrië. Het was een lieflijke boodschap. Een boodschap van verlossing. En dan mogen die verkondigers staan op een hoge berg. En mogen ze luid en duidelijk verkondigen dat de Heere zich ontfermen zal over zijn volk. En dan trekken wij de lijn maar gelijk door naar de Heere Jezus Christus. Want de apostel gebruikt dezezelfde woorden in Romeinen 10, vers 15, om de zaligheid in Christus aan te geven. Hoe lieflijk is de boodschap van het evangelie. Verlossing van alle zonde. Bevrijding van al de gevolgen van de zonde. De Heere maakt zijn heil bekend. En hij roept ons op tot geloof en bekering. Om te komen tot vertrouwen op deze heerlijke zaligmaker. Nou, hier mag de profeet Nahum verkondigen dat er verlossing is in de Heere. Niet langer zal de Belials man door u doorgaan. Belials man, dat weet u misschien van vorige week nog, dat betekent de verdrukker. De mensen met kwade bedoelingen, ze zullen niet meer tot u komen. Wat een heerlijke boodschap. Niet meer. Het is over. En hoe zijn deze woorden toch heerlijk vervuld in de zorg van Christus voor zijn volk. De schapen van de Heere Jezus worden nu toch geregeld beangstigd door de brullende leeuw. En de schapen staan toch bloot aan het gevaar van de slang, die oude slang die daar ligt te sissen. En de brullende leeuw die rondgaat te zoeken wie hij zal kunnen verslinden. Maar straks zal de woorden klinken, niet meer. Er wordt volkomen verlossing verkondigd. De duivel die als een engel des lichts Gods kinderen zoekt te verleiden, zal niet meer tot hen kunnen komen. Wanneer u nu aangevochten wordt en bestreden wordt, het blijft niet zo. De woorden niet meer worden u nu verkondigd. Het houdt op. Misschien niet gelijk, maar het zal ophouden. En dit zal uiteindelijk totaal vervuld worden aan het einde der tijden. wanneer de vijanden van Gods kerk hen niet meer kunnen aanvallen. En dan zullen de bergen vrede dragen en de heuvels heilig recht. Dan wordt zelfs het schepsel verlost van de slavernij aan de vergankelijkheid. En wij hebben de schepselen daaraan onderworpen door onze afval van God. En dan zal ook de antichrist gevallen zijn en weggeworpen worden in de poel die brandt van vuur en zwavel. En dan zal die grote verleidende stad Babylon zal vergaan zijn. En zo predikt Nahum hier de verkondiging van die goddeloze stad Assyrië. En wij mogen daarin de verkondiging zien, wat we in Openbaring lezen van de ondergang van de stad van de mens. De cultuur die de mens bedenkt zonder God. Het Babylon vol vijandschap tegen Gods kerk. Alles wordt geduld, maar het christelijk geloof wordt niet geduld. Want een christen weigert te zeggen dat God een God is, te midden van zoveel andere goden. Nee, God is de enige God. En Christus is de enige zaligmaker. En daarom worden christenen gehaat. En daarom mogen ze niet meedoen. En mogen ze straks niet kopen of verkopen, tenzij ze het teken van het beest hebben. Maar Assyrië, Nineveh zal vallen en het grote Babylon zal ook vallen. Dat mag nu verkondigd worden. En wie zijn die verkondigers? Dat is hier Nahum. En wie nog meer? Jesaja. En wie nog meer? Al de knechten van de Heere, de verkondigers van het evangelie. U die getuigt tegen uw buurman of uw collega op het werk of op school. Dat deze wereld gaat ophouden. En dat Jezus Christus een Heere der Heren is en een Koning der Koningen. En hij dat bewezen heeft door op te staan uit de doden. En dat hij alleen een verlossing is uit de ijdelheid der ijdelheden van een leeg, nutteloos, zondig leven. Dat mag verkondigd worden. En die grote verlossing wordt verkondigd door heel de wereld heen. En deze verkondiging geeft blijdschap aan hen die in duisternis zitten, die geen licht hebben, die in donkerheid zitten vanwege hun zonden. De Heere geeft volkomen verlossing, volkomen bevrijding. Zij die in het gevangenhuis zitten, worden loslating verkondigd. De Heere laat verkondigen dat hij de heerlijkheid van Israël en Jacob zal herstellen. Vers 2 verkondigt ons dat. Vers 2. Want de Heere heeft de hovardij van Jacob afgewend, gelijk de hovardij van Israël. Hovardij betekent hoogmoed. Maar sommige woorden hier zijn moeilijk te vertalen vanuit het Hebreeuws. Hovardij kan ook betekenen heerlijkheid. En dan betekent het dat de Heere de heerlijkheid niet gaat afwenden, maar herstellen. Want de Heere heeft de heerlijkheid van Jacob hersteld, de hovardij de heerlijkheid van Israël hersteld. En zo zult u toch dit eerste gedeelte moeten lezen. Maar komt dat niet zo uit in onze vertaling? Het is zo moeilijk om te vertalen, nogmaals. Maar de bedoeling is dat dan de Heere de heerlijkheid van Israël en van Jacob zal herstellen. Dan moet u nu niet denken aan het tienstammenrijk en het tweestammenrijk. Moet u niet denken dat Jacob het tweestammenrijk betekent en Israël het tienstammenrijk. Er wordt niet mee bedoeld. Jacob en Israël zijn aanduidingen voor het volk Gods, Nahum spreekt nooit over het tienstammenrijk. Het is een aanduiding van het volk Gods. De heerlijkheid wordt hersteld. Denk maar aan de heerlijkheid die de mens had in het paradijs. Gods kinderen die eens in Adam in het paradijs heerlijkheid hadden. Die heerlijkheid wordt hersteld. Eeuwige heerlijkheid gaat de Heere God geven. Wat wij ons niet kunnen voorstellen. Dat gaat God doen, juist door de omkering van alle vijandelijke machten. Hier mag verkondigd worden dat Assyrië de heerlijkheid van Israël verbroken, maar de Heere gaat die heerlijkheid weer herstellen, doordat hij de Assyriërs laat ondergaan. Dat is de profetie. Het is opvallend dat Nahum hier niet vertelt wie dat doen zal. Hij zegt niet Nebukadnezar zal dat doen, hij moet nog geboren worden. Hij zegt niet dat Babylon het rijk is. Hij geeft geen jaartal. Nee, dat zien we ook veel vaker in de schrift. Dat de Heere profetieën geeft, maar niet in concreet precies vertelt wie, wat, hoe, wanneer. Maar wel dan inderdaad wat er gaat gebeuren, dat wel. Maar de details waar wij zo geïnteresseerd zijn, dat geeft de Heere niet. Want als de vervulling daar is, dan zal Gods volk het zien en herkennen. Dan zal de kerk des Heren zien, dit is de vervulling ervan. En daarom moeten we ook voorzichtig zijn met het van tevoren willen uitleggen hoe de profetieën allemaal vervuld zullen worden. De bedoeling is dat de Heren troost laat verkondigen vooraf. Hij laat troost voorzeggen. En dat is de verkondiging door Nahum hier, een troostboodschap voor Gods volk. Een verkondiging dat het volk zal vertrouwen op de Heere. Maar dan zien we de verwoesting beschreven. En die verwoesting wordt duidelijk aangegeven. Hoe zal dat gebeuren? We zien hier in vers 1 dat er gesproken wordt over de verstrooiers. De verstrooier trekt tegen uw aangezicht op. Hier spreekt de profeet tegen Nineveh. De verstrooier trekt tegen uw aangezicht op. En dan wordt tegen Nineveh ook gezegd, bewaar de vesting. Bezichtig de weg. Sterk de lendenen. Versterk de kracht zeer. Ga je maar verdedigen, Nineveh. Ga je vesting en je forten maar versterken. En let op de toegangswegen tot Nineveh. En sterk de lendenen, dat is het sterkste gedeelte van het lichaam. Maak je maar sterk. Versterk de kracht zeer, maar de verstrooier trekt tegen u op. De verstrooier. Het woord, hij gaat hen verstrooien. Het woord verstrooier. Wij weten dat ook uit onze vaderlandse geschiedenis. Misschien weten de jongeren dat nog wel, ik hoop dat jullie dat weten. We moeten de daden des Heren onthouden, wat de Heren met ons land en volk gedaan heeft. Het is goed om te weten wat de Heer in de 16e en de 17e eeuw in ons land gedaan heeft en ook daarna. Toen ons land eerst prooi was van het Spaanse Rijk. En toen iedereen Rooms-Katholiek moest zijn. En toen de reformatie doorgewerkt heeft en mensen hadden hun goederen ervoor over. Mensen hadden hun leven ervoor over. En ze kozen voor de prins van Oranje. Die uit Duitsland kwam en met zelfopoffering, uit eigen middelen een huurleger op de been gebracht heeft. Het was moeilijk om tegen die Spaanse macht, dat was toen de wereldmacht, om daar tegen te strijden. Maar Willem van Oranje heeft dat aangedurfd, omdat hij medelijden had met dit Nederlandse volk dat verdrukt werd. En toen dacht Philips II van Spanje, ik zal wel die Hollanders krijgen. En ik zal tegelijkertijd ook Engeland, die ook de reformatie is toegedaan, krijgen. Deze koning Philips II die zei, ik maak liever van Spanje een woest land dan dat ik een heerser ben en moet regeren over ketters. Nou, hij heeft heel veel bomen in Spanje gekapt om een geweldige vloot in te richten. De Spaanse Armada. Een ontzaglijk vloot. In 1588 zeilden ze richting Nederland en Engeland. En er werden toen in Zeeland, het zal ook wel hier gebeurd zijn, op Middelharnis. En er werden in Holland, daar werden bidstonden gehouden. Of de Heere dit vreselijk gevaar zou willen afwenden. Een groot oorlogsvloot. En toen hebben de watergeuzen samen met de Engelsen bij Calais hebben ze aangevallen. En ze wisten heel wat schepen van de Spanjaarden stuk te maken. Juist omdat er zulke grote schepen waren. En onze schepen waren veel kleiner. We konden hen van onderaf aan schieten. Maar de vloot was er nog. Maar toen kwam er een storm des Heren. Zo zagen de mensen dat. Hebben ze de Heer later voor gedankt. En die storm zwiepte hen op door de Noordzee, over de kop van Schotland heen. En daar werd de vloot verpletterd op de rotsen. En toen hebben onze voorouders gezegd, de adem des Heren heeft hen verstrooid. Toen werden er dankdiensten gehouden in Nederland, dat die verschrikkelijke dreiging, een vloot vol soldaten en matrozen, dat de Heere die omver geblazen had. De Heer heeft hen verstrooid. En zo zal Nineveh ook verstrooid worden. En zo wordt er in vers 1 dan spottend gezegd. Hè? Bewaar de vesting, bezichtig de weg, sterk de lenden. Doe maar wat je kunt, maar het zal geen nut hebben, want de verstrooier komt en de Heere zal Jacob verlossen. Deze vijanden zullen Nineveh leeg maken en zullen hun wijngaarden verderven, vers 2. De ledigmakers hebben ze leeg gemaakt. Totaal geplunderd, de wijnranken verdorven. En wat u dan krijgt is eigenlijk een oorlogsverslag. Door in korte zinnen, zoals een oorlogscorrespondent die geen tijd heeft om uitgebreide verhalen te houden, maar die het uitroept. We zien het vaker in de schrift, als een veldtocht beschreven wordt van vijandelijke legers. Jeremia beschrijft dat op bepaalde plaatsen. En hier weer wordt in een soort staccato-stijl, wordt kort gezegd wat er gaat gebeuren. In vers 3 en 4, het is een verslag van een verslaggever. De schilden van zijn helden zijn rood. De kloeke mannen, de dappere mannen zijn scharlakenkleurig. De wagens zijn in het vuur. De spiezen worden geschud. De wagens razen door de wijken. Ze lopen heen en weer op de straten. Ze lijken op fakkels. Ze lopen door elkaar heen als de bliksem. Dan krijgt u een verslag van wat die verwoestende legers gedaan hebben met Nineveh. Hun schilden werden rood gekleurd. Heel vaak was de kledij van de soldaten ook rood gekleurd. Misschien heeft dat te maken met bloed. Dat als ze getroffen zouden worden, dat ze het bloed niet getoond zou worden. Vers 3 spreekt over strijdwagens. Die waren glimmend gemaakt met metaal. Ze schitterden in de zon en daarom leken ze op vuur. De wagens die ratelen over de stenen, vonkens springen er vanaf. Dus de speren, de spiezen worden dreigend omhoog geheven. En voor vers 4, de wagens stormen door Nineveh heen. En ze denderen voort, zijn snel als de bliksem. En vers 5 vertelt ons hoe de soldaten van Nineveh tegenstand proberen te bieden. De koning van Assyrië laat zijn voortreffelijken, dat zijn zijn elite troepen, de stoottroepen worden naar voren gebracht, maar ze struikelen. Vers 5 vertelt ons dat de soldaten van Babel, de overwinnaars over Assyrië, dat zij zich haasten naar de muur van Nineveh. En de aanvallende troepen, vers 6, weten de waterpoorten te overmeesteren. Er waren kanalen buiten Nineveh voor de watertoevoer. En er zijn poorten daarin gebracht. Maar die vijandelijke troepen weten de waterpoorten in te nemen. En dan vallen ze het paleis aan. Het paleis wordt verwoest. Het versmelt. En vers 7 bevestigt het innemen van de stad. Een moeilijke tekst. Vers 7. En Huzab zal gevankelijk weggevoerd worden. Men zal haar heten voortgaan. En haar maagden zullen haar geleiden. Wat betekent dat? Wat is Huzab? Dat is een Hebreeuws woord. De exacte betekenis daarvan is niet helemaal duidelijk. In het Engels hebben ze ook het woord onvertaald gelaten. Onze Statenvertalers ook. Het betekent, het kan wijzen op de koningin. De koningin. En dat zij met haar dienstmaagden uitgeleid wordt. Maar het woord betekent uit het Hebreeuws, het is een vaststaande feit. Het gaat zeker gebeuren. Dus dan zou de vers 7 zeggen dan dat het een vaststaand feit is dat de inwoners uitgeleid zullen worden. En ze zullen worden geboden uit te gaan. Dat woord heten. Wat betekent dat hier? Heten. Is dat een zelfstandig naamwoord? Nee. Het is een werkwoord. Het is wat moeilijk. En Huzab zal gevankelijk weggevoerd worden. Men zal haar heten voortgaan. Heten betekent ook gebieden. Gebieden. In Vandalen kunt u dat nazoeken. Gebieden. Dus, het zal zeker gebeuren dat ze worden weggevoerd. En ze worden geboden om weggevoerd te worden. De inwoners worden geboden om weg te gaan. En Nineveh wordt als een koningin bezien. En haar dienstmeisjes zullen koeren als duiven. Dat wijst op roepen en huilen vanwege de ellende. En ze slaan zich op de borst. Het is nu voorgoed afgelopen met Nineveh. Vers 8 wordt vergeleken met een watervijver. Nineveh was een watervijver. Een watervijver, dat is rust. Misschien wat fonteinen, maar het water is in rust. Zo was Nineveh, eeuwenlang in rust. Het volk daar sprak van vrede en vrede, geen gevaar. En ze leiden een stil en gerust leven in die machtige stad. Maar dan gaan ze vluchten. Alle kanten uit. In vers 8 lezen we nog hoe geroepen wordt. Staat. Dat wil zeggen, staat stil, niet vluchten. Dan kunnen we denken aan soldaten. Die keurtroepen. Die wegvluchten. Staat, staat, zal men roepen. Maar niemand zal omzien. Dan kunnen we denken aan de bevolking die alle kanten uit wegvlucht. Als een grote vloedgolf probeert de bevolking de stad te ontvluchten. En niemand luistert meer. Er breekt paniek uit. En dan begint de plundering. Goud en zilver. Vers 9. Er is geen einde aan de schatten van deze stad. Verreweg de meeste schatten hier werden ook door plundering verkregen. En nu worden ze ook door plundering meegenomen. Ze hebben aardse schatten vergaderd. Maar voor wie zullen nu deze schatten zijn? Zo komt er ook een moment dat een mens gaat beseffen. dat al de schatten van de wereld zijn leven niet kunnen redden. En dat wij daarom geen aardse schatten nodig hebben, maar dat wij hemelse schatten nodig hebben. Dat geeft troost in leven en in sterven. Zilver of goud kunnen u niet redden. Vele bezittingen kunnen u niet redden. Een onbezorgd aards leven, omdat u zo goed voorzien bent, dat kan u niet redden. Het dierbare bloed van Christus, dat drupt in uw hart, dat kan u redden. Dan bent u rijk. En wanneer u zijn eigendom bent, dan bent u geborgen voor tijd en eeuwigheid. In vers 9, rooft zilver, rooft goud. Er is geen einde aan de voorraad, aan de heerlijkheid van allerlei gewenste vaten. Ze worden bevolen om te roven. Het is God. En die zegt het tegen die Babylonische soldaten, roof maar. Het zijn niet de generaals, het is God zelf. Die hier spreekt door de profeet. En de plundering van deze machtigste stad ter wereld gebeurt omdat God dat zo laat gebeuren. Want God zag al het onrecht dat de Assyriërs ook Gods kinderen hebben aangedaan. Hij zal het zeker wreken. En daarom worden hier de Assyriërs die bekend stonden als wreed. Ze worden verslagen, gedood. De stad wordt totaal leeg geplunderd. Er blijft niets anders over dan een verlaten leegte tot op de dag van vandaag. Het schijnt dat je de ruïnes van Nineveh nog kunt zien. Nooit meer herbouwd. Een lege puinhoop. Volkomen verwoesting. In vers 10 lezen we hoe de stad versmelt van angst. En de knieën beven en trillen. De lendenen hebben ze geen kracht meer in. Ze zijn in pijn, hun gezichten zijn zelfs zwart als een pot. Moet u denken aan een pot boven een open vuur, dat zwart wordt. Zo zijn hun gezichten, een potketel, zo zwart. Zo loopt het af met Nineveh. En in de versen 11 en 12, daar gebruikt de profeet nog een beeld, het beeld van de leeuw. Een leeuw, zo was Nineveh geweest. Als een brullende leeuw. En het heeft geroofd. Vergaderde allerlei schatten voor haar inwoners. En die inwoners worden hier vergeleken met leeuwenwelpen. De leeuwen speelden een belangrijke rol bij de Assyrische koningen. Ze waren verzot op de leeuwenjacht. Als u in het Brits Museum komt in Engeland, dan kunt u nog steeds in Londen die afbeeldingen zien van de leeuwenjacht van deze Assyrische koningen. Hoe ze leeuwen doorschieten en veroveren en onder de paardenhoeven vertreden. En hier wordt Nineveh zelf vergeleken met een leeuw. Maar nu worden deze leeuwenjagers, die worden zelf verscheurd. Ze worden zelf opgejaagd. Al de pracht en praal van die machtige stad Nineveh is weg. Nu zullen ze nooit meer andere landen leegroven. Ze zullen nooit meer als een leeuw zoeken te roven wat hun niet toekomt. En nu zullen hun afgezanten ook niet meer gehoord worden. Die laatste regel. De stem uw gezanten zal niet meer gehoord worden. Dat betekent ook zoveel. Het waren die afgezanten, die stonden voor de muren van Jeruzalem. Hiskia, waarom vertrouwt u op uw God, uw mannen die op de muren staan? U zult geen eten meer hebben, dat u uw eigen uitwerpselen en water zult moeten eten en drinken. Dat hebben ze letterlijk gezegd tegen die soldaten daar op de muur van Jeruzalem. Wij krijgen jullie wel. En in de annalen van de Assyrische koningen kun je het nog lezen. Ik had Hiskia gevangen als een vogel in een kooi. Maar dan stopt het verhaal. Want wat er gebeurde was, u weet het. De engel des Heren kwam en sloeg 185.000 man. En hij heeft Hiskia nooit en Jeruzalem nooit veroverd. Maar dat beschrijven de annalen van de Assyriërs niet. Want ze beschrijven nooit hun nederlagen, alleen maar hun overwinningen. Maar hun brullende gezanten zullen niet meer gehoord worden. Het is uit. Men kent en vindt zijn standplaats zelfs niet meer. Want wanneer de Heere oordelen gaat voltrekken aan zijn vijanden, dan is zelfs een leeuw niet meer veilig. En dan is de briezende leeuw die nu rondgaat te zoeken wie hij zal verslinden, hij is dan ook niet meer veilig. Hij wordt opgepakt en geworpen in de poel die brandt van vuur en zwavel. Die oude slang wordt weggeworpen. En dat brengt ons dan ook te overwegen de verheuging. Want dit is een blijde boodschap. Verkondigers op de bergen van Israël mogen dit verkondigen. Hoe liefelijk zijn de voeten desgenen die het goede boodschap. Het is een vreugdeboodschap, een blijde boodschap. Wat een vreugde zal het geweest zijn voor deze mannen van Juda die deze profetie ontvangen hebben. En dat ze later daar de vervulling van gezien hebben. Die verschrikkelijke stad Nineveh verwoest. Om nooit meer op te staan, wat een vreugde, zoals die vreugde toen de Spaanse armada overwonnen werd. Toen God uitkomst gaf. En wat een blijdschap ging er door Nederland heen, toen via de ondergronds het bekend werd dat er een grote invasie aan de gang was van de geallieerden in Frankrijk in juni 1944. Toen leefde men op, onze verlossing komt, er werd blijdschap. En wat een verlossing toen het wrede juk van Seyss-Inquart, van het nationaal socialisme afgenomen werd van Nederland. De mensen dansten door de straten. Er werden dankdiensten in de kerken afgekondigd om de Heere te danken. Wat een vreugde. Toen heeft de Heere grote dingen onder ons gedaan. Toen lachten wij, toen juichten wij. En wat een vreugde. Dat Assyrië overwonnen was en Nineveh verwoest in het jaar 612 voor Christus, het jaar van de verwoesting van Nineveh. Toen hebben de mensen tegen elkaar gezegd, het is zoals de Heere gesproken heeft. Het was grote vreugde, de profetie van Nahum is uitgekomen. En dan trekken wij de lijn door, gemeente. Want we moeten schrift met schrift vergelijken. Dit wat Nahum zegt is niet maar een aardigheid van 3000 jaar geleden. Dit heeft betrekking op ons, hier en nu. Want nu worden de kinderen Gods ook aangevallen en bestreden. Nu komt de wereld ook met allerlei verleidingen en verzoekingen en bestrijdingen en ongeloofstheorieën. En de zuigkracht van die wereld van Babylon heeft zoveel meegesleurd in het ongeloof, in een werelds leven. Leven voor genot, maar niet voor God. En de duivel die altijd weer bezig is om Gods kinderen te bestrijden. En tirannen aan te sporen om met geweld Gods kinderen stuk te maken. En de duivel die steeds weer dwaalleer weet te propageren. En wat hebben ze hun geweld aan Gods kinderen gedaan? En hoeveel zijn er niet gedood? Naamlozen bij ons, maar hun namen zijn allemaal bekend in de hemel. Hoe zijn ze uitgelachen en bedrogen en belogen en bespot? Hoe zijn hun goederen ontroofd? Velen hebben hun huwelijksleven eraan gegeven dat een man jarenlang weg was. En toen kwamen ze tot die vrouw om te zeggen, ja, uw man is al lang dood. Terwijl het helemaal niet waar was. Wat zijn ze belogen, uitgelachen, bespot. Ze hebben hun leven moeten geven, omdat ze de Heere God lief hadden. De antichristelijke machten, die zich samenspannen tegen God en zijn gezalfde. En ge zult gehaat worden door alle volkeren om mijns naams wil. Er komt een eindstrijd, gemeente. De wereld en de duivel en alle antichristelijke machten zullen zich tegen de kerk keren. Armageddon. Heel de wereld keert zich tegen het lam, tegen Gods kinderen. En die grote stad Babylon, de hoer, die zit aan grote wateren, wateren van mensen. Die heerst over de mensen, over de wateren, de volkeren van deze wereld. De stad van het beest, waar alle goddeloosheid in samenkomt. En heel de wereld volgt straks het beest na. Wie is toch gelijk aan het beest die de dodelijke wonden heeft, maar hij is genezen. Wie kan tegen het beest op? En daar vloeit het bloed van Gods kinderen. Daar mag niemand meer kopen of verkopen, tenzij hij het merkteken van het beest draagt. En daar moet het beest aanbeden worden. En alles wat herinnert aan de macht van Christus moet verwijderd worden. Daar hebben Gods kinderen geleden. En dan moesten ze zich neerbuigen voor een beeld in aanbidding. Het gebeurt vandaag letterlijk in Noord-Korea. Maar nou mogen wij troost ontvangen van deze oude profeet. En dan mag het troost en blijdschap oprijzen. Want die grote stad zal vergaan. En de vijanden van Gods kerk zullen volkomen overwonnen worden. Toen na hun dit uitsprak, was het nog niet daar. Het moest nog gebeuren. Enkele tientallen jaren daarna is het gebeurd. Het is nu ook nog niet gebeurd dat die vijandelijke machten overwonnen worden, maar het gaat wel gebeuren. Wat een vreugde zal het zijn wanneer de Heer Jezus terugkomt. We hebben het nog veel te goed, lieve mensen, u en ik. Want wie verlangt er nog naar de wederkomst van Christus? Wie bidt nog, Maranatha, kom, Heer Jezus, kom. Want we hebben het allemaal zo goed in ons lieve vaderland. En we genieten zo van de welvaart, u en ik. Och, waar is de zonde toch geniepig. Wie verlangt er nadat de Heer Jezus terugkomt? We zeggen, ach, misschien nog niet nu. Want we willen nog zoveel. Misschien dat het daarom nog veel erger en nog veel harder moet worden in deze maatschappij. Ik weet het allemaal niet. Maar ik weet wel, het zal een vreugdevolle dag zijn wanneer de Heer Jezus terugkomt. Guido de Bret, die begreep het. We hopen het nog over een poos te zullen zien. Dat laatste artikel van de Nederlandse geloofsbelijdenis, daar wij die dag verwachten. Met zeer groot verlangen. De morgen, heren. Ach, wanneer? Want dan zal een eind komen aan alle onderdrukking. In Noord-Korea verlangen ze ernaar en in China dorsten ze daarnaar. En de kerk in de islamitische landen verlangen ernaar. En wij, ik, u. Maar wanneer hij terugkomt, dan zal hij de antichrist doden met de adem van zijn lippen. Hij hoeft maar te blazen. Hij is weg. En God zal zijn oordelen uitgieten over alle goddeloosheid en al de vervolgers van zijn volk. En God zal zich wreken over al het bloed van zijn dienaren dat vergoten is. Want ze denken dat ze van alles met Gods kinderen kunnen doen. En de mensen in Iran denken dat ze maar Gods kinderen kunnen gooien in de Enver-gevangenis in Teheran. En kunnen doen met ze wat ze willen, maar zij vergissen zich schromelijk. En die Chinese leiders denken dat ze maar van alles kunnen doen met de kerk, maar ze vergissen zich verschrikkelijk. Want God zal zich wreken over al het bloed dat van zijn kinderen vergoten is. En dat is blijdschap en vreugde voor Gods kerk wanneer de oordelen uitgegoten worden. Openbaringen 14 vers 8. U ziet het herhaaldelijk in Openbaring. Vreugde om de oordelen van God. Niet zeggen, ach het is zielig, het is jammer. Nee, het moet gebeuren. Want die mensen hebben de Heere God bespot. Hebben hem verguisd. Hebben hem niet lief gehad. Zijn tegen hem ingegaan. Allen die niet in de Heere Jezus geloven. Die niet de Heere Jezus lief hebben. Ze zullen getroffen worden. Allen door het oordeel. En de kerk des Heeren zal erom juichen. Daar zal de Heere voor geprezen worden. Om de wraak die hij uitgiet over alle goddelozen. Zo sterk zal de liefde van de kerk voor de Heere Jezus zijn. Zo sterk zal de liefde van al Gods kinderen zijn. Dat hij alle eer, lof en aanbidding moet ontvangen. Hij moet geliefd worden boven alles. En mensen die hem niet wilden liefhebben, die moeten gestraft worden. Zo wordt aan Gods eer en aan Gods recht voldaan. En daarom is er blijdschap bij de kerk des Heren over de oordelen van God, over de goddelozen in die dag. Die dag. Openbaringen 14 vers 8. Zij is gevallen, ze is gevallen, Babylon, die grote stad, omdat ze uit de wijn des torens haar hoererij alle volken heeft gedrenkt. En in Openbaring 11 er wordt gesproken over vreugde vanwege de oordelen van God, vers 17. Wij danken u, Heere God Almachtig, die is en die was en die komen zal, dat gij uw grote kracht hebt aangenomen en als koning hebt geheerst. En uw toren is gekomen om te verderven degenen die de aarde verdierven. Openbaringen 12, vers 12. Hierom bedrijft vreugde, gij hemelen, en gij die daarin woont. Vreugde, vanwege de overwinning over de duivel, over de draak, over het beest, en over alle mensen die het beest dienden. In de hemel wordt God aanbeden, gedankt. En geprezen om zijn oordelen. Want de oordelen van God zijn rechtvaardig. En wat zal er straks van u en van mij gezegd worden? Wanneer wij de Heere Jezus niet lief hebben, dan zijn wij vervloekt. En dan zal straks Gods kerk de Heere danken en loven, omdat wij gestraft worden. Wanneer u de Heere voor de schijn dient, dan hebt u hem niet lief. En moet het dan echt nog zo met u aflopen, dat Gods kinderen de Heere zullen prijzen en loven, omdat u verloren moet gaan? Een godzalige grootvader of een godzalige grootmoeder. Moeten zij echt straks de Heere bidden en loven. Straf hem, Heere, want hij heeft u niet lief gehad. Hij heeft niet geluisterd naar onze woorden. Want vervloekt is een iegelijk die de Heere Jezus niet lief heeft. God lief te hebben is het allerbelangrijkste. en hem niet lief te hebben is het allerverschrikkelijkst wat er maar is. Dat is het grofste onrecht. En dan wil Gods kinderen dat God hen zal straffen. Wie het ook zijn. Een moeder of een vader. Hun kind. Straf hem, Heere. Terwijl ze op aarde met tranen gesmeekt hebben. Kind, let er toch op wat je aan het doen bent. Maar dan zal de liefde zo groot zijn. Volmaakte liefde. Heere, straf hem. Het moet. Zo zal het zijn. Zo ernstig is het. Het is voor of tegen. Geen tussenweg. Openbaringen 15 vers 3. De lof van de Heere wordt op de Heere wordt gezongen vanwege zijn oordelen. Openbaringen 16 vers 5. Hetzelfde. Openbaringen 18 vers 20. Bedrijft vreugde over de ondergang van Babylon. Gij hemel, gij heilige apostelen en gij profeten. Want God heeft uw oordeel aan haar geoordeeld. Openbaringen 19 vers 7. Een grote schare van Gods kinderen die roepen. Laat ons blijde zijn en vreugde bedrijven. En hem de heerlijkheid geven. Want de bruiloft des lams is gekomen. En zijn vrouw heeft zichzelf bereid. Dan wordt de Heere geloofd over de ondergang van de goddelozen. En Jesaja zei het ook al. Jesaja 25 vers 1. Heere, gij zijt mijn God. U zal ik verhogen. Uw naam zal ik loven. Want gij hebt van de stad een steenhoop gemaakt. De vaste stad tot een vervallen hoop. Dat is Nineveh. En daar loopt straks heel de wereldgeschiedenis op uit. Al de onderdrukkers. Al de ongelovigen. Hen die het beest gevolgd hebben. Die het merkteken van het beest gedragen hebben. Ze zullen allen getroffen worden door het oordeel. Maar de Heere en zijn volk zullen eeuwig wonen in zijn koninkrijk. Daar zal de Heere alle eer, lof en aanbidding ontvangen. En daarom wat een blijdschap. Als de Heere zou terugkomen, dan zal die oude mens die u nu nog steeds, ook nu bij ons, die oude mens die je zoveel kwaad aandoet, zoveel onrust bezorgt en zoveel bestrijdingen gaan geven, dan sterft die oude mens af. En dan zullen allen die niets om God gaven, zullen gestraft worden. En dan zal een ieder knie zich buigen voor de Heere. En dan zal de heerlijkheid ingeleid worden van dat heerlijke, machtige koninkrijk. En de verleider van de broederen voor eeuwig machteloos gemaakt. Wat een vreugde om verlost te zijn van zonde en ongerechtigheid. Ik hoop dat u er bij tijden naar kunt verlangen. En ik hoop dat u bij tijden ook kunt bidden. Ach Heere, de morgen, ach wanneer. Dat ik u zonder zonde zal liefhebben. Dat ik de koning in zijn schoonheid mag zien die alles gedaan heeft voor mij. Die zijn leven heeft afgelegd voor mij. Die mij getrokken heeft tegen mijn wil in. En mij toen eens willens heeft gemaakt. En mij zijn liefde heeft getoond. Wat een geduld en wat een dragende liefde. Al de jaren door. Zoveel verdragen en steeds maar doorgegaan. En nooit bent u moe geworden. En nooit bent u mij verlaten. U was er altijd. En dat ik u dan mag liefhebben. Zonder zonde. Eeuwig mag loven. Laat het toch zo met ons zijn, gemeente. En vraag de Heere dan maar om smaak en verlangen daarin te krijgen. Want uiteindelijk is het niet genoeg om blij te zijn over de ondergang van een boze macht. Er is meer nodig. Waarachtige bekering. Het dient een buigen te zijn in overgave voor de God van de hemel en aarde. We moeten gewassen worden. Want weet u, die mensen van Nineveh, die kwamen om. En de mensen van Jeruzalem waren blij. Blij met de ondergang van Nineveh. Maar hebben zij zich echt bekeerd? Helaas moeten we zeggen, dat hebben ze niet gedaan. Want straks zullen de overwinnaars van Nineveh, 8 jaar daarna, komen de Babyloniërs in het jaar 604 voor de muren van Jeruzalem. Want Jeruzalem was wel blij, maar ze hebben zich niet bekeerd. Ze bleven vasthouden aan de afgoderij. Ze zijn toch meegegaan met de heersende cultuur. Ze hebben zich niet bekeerd op de prediking van Nahum. Want het is niet genoeg om blij te zijn met de ondergang. We moeten zelf in een nieuw godzalig leven wandelen met God. Want het was niet genoeg dat Nederland blij was met de ondergang van de nazi's. Nederland had zich moeten bekeren. Want tenzij gij u bekeert, gij zult evenzo omkomen. Amen. Wij zingen Psalm 9, de versen 8 en 9. Zullen wij bidden en danken. U zult een hoog vertrek zijn in benauwde tijden. Dat geldt niet alleen de mensen van Noord-Korea, maar het geldt ook de mensen van Nederland. Want ook wij zijn in benauwde tijden. Omdat de afval groot is en de verleiding dringt zich al meer op. En het wereldsdenken dringt de kerken binnen. En het evolutionisme dringt ook het gereformeerd volksdeel van ons land binnen, waarbij er opnieuw getornd wordt aan de waarheid van uw woord. Ook nu is er verdrukking. Heere, bewaar ons ervoor dat wij in slaap gewiegd worden door de welvaart en het genot. Maar geef dat wij mogen zien de verdrukkingen die gaande zijn in ons land en volk. En die dichter bij ons en onze kinderen zijn dan wij beseffen. O Heere, open onze ogen voor de verdrukkingen en de verleidingen van de wereld. Voor de macht van Babylon. En geef dat wij u aanroepen, want u zult een hoog vertrek zijn voor hen die verdrukt worden. Heere, wees een hoog vertrek. Dat betekent verlossing voor ons. Want straks zult u alle volken voor uw vierschaar, voor uw rechterstoel plaatsen. O Heere, geef dat wij dan onze hoofden opwaarts mogen heffen, omdat onze verlossing nadert. O Heere, verbind ons aan u. Doe weg al onze zonden. Ga met ons deze week. Heb dank voor uw woord. Wil de naprediker erop zijn. Om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 72, het tweede vers. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.